We gaan verder met een gedeelte uit vrouwen in de Bijbel. Nou kan je ze chronologisch natuurlijk gebruiken. Of doorheen lopen. Maar dat heb ik al gedaan. Ik ben al een beetje heen en weer gesprongen. En we leven in de tijd dat we naar Pasen toe gaan. En toen dacht ik van nou, dan kunnen het er maar eigenlijk twee zijn. Ja, je kan er meerdere nemen. Maar ik heb deze genomen. Martha en Maria. En we zullen zo meteen zien waarom dat in de tijd van Pasen is. Ik moet helemaal wennen dat hij daar staat. Wel ideaal. We gaan er drie dingen kijken, zoals u gewend bent, en dat gaan we dan ook weer doen nadat we de schriftgedeelte gelezen hebben. En dan wil ik eerst een zegen voor vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier bij ons bent, dat we een ontmoeting mogen hebben met de levende God. Dat we gezongen hebben, Heer, dat u ons doel bent, ons hart verlangen. Heer, we zeggen het nogmaals, zoals we in de stilte zitten, in het gebed dat we nu tegen u uitspreken. U bent ons doel. U bent ons hartverlangen. En wij leggen alles voor u neer. Wij geven u eer en glorie door de woorden die we kunnen lezen in boekjes, die we zelf kunnen formuleren door tongen heen of wat het ook is. Maar u bent de allergrootste. U bent onze redder en verlosser. En u geeft ons het woord, Heer, wat ingeademd is door uw geest. Om ons te onderbouwen, om ons op te bouwen, te bemoedigen, vermanen. En we vragen zo, uw Heilige Geest, wilt u het woord verlichten voor ons hart? Dat we dat mogen horen, wat u wilt dat we horen. Dat we door ons uit teleurstellingen heen kunnen kijken. Of dat de dingen die ons zo bezighouden even opzij gezet worden, omdat we een levende ontmoeting kunnen krijgen met u. Gevoed door de Heilige Geest. We hebben het nodig, Heer. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan kijken naar drie dingen. Dienstbaarheid, nederigheid en aanbidding. En ik wil lezen een eerste gedeelte uit Lucas 10. Drie gedeeltes zijn het eigenlijk, maar ik lees er twee. En het gaat over Martha en Maria. Nou, Lucas en Johannes schrijven over Martha, Maria en Lazarus. Je komt de Heer Jezus tegen, die reist heel veel en hij bezat eigenlijk niet echt een woning voor zichzelf. Maar je komt wel vaak tegen dat hij bij mensen mag intrekken en dat hij gastvrij verwelkomd wordt. En deze mensen, deze drie, doen dat heel erg. Martha en Maria zijn broer en zus en Lazarus, of broers, zussen en Lazarus is de broer. Martha is waarschijnlijk de oudste. Elke keer wordt zij genoemd. En dat is een belangrijk detail voor zo direct. En we hebben drie verhalen. De eerste lezen we in Lucas. Hier zien we een conflict tussen Martha en Maria. Dat zullen we zo meteen gaan lezen. Daarna zie je in Johannes, de evangelist Johannes schrijft het sterven van Lazarus. Dus de broer gaat dood. 4 dagen ligt hij al in het graf. Een lijkenlucht was er al. Jezus komt later terug. Eigenlijk te laat. En dan zie je weer wat Martha en Maria doen. En Lazarus wordt opgewekt. En dan kom je ze een derde keer tegen, dat lezen we in Johannes 12, wat we ook gaan lezen. En daar zalft Maria de voeten van de Heer Jezus. Dus het zijn drie momenten. Wij kijken naar de buitenste, naar de eerste en de derde. En ik wil het eerste gedeelte lezen, dat is Lucas 10. Toen zij verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je te veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Het tweede gedeelte is uit Johannes 12. Iedereen druk bladeren? Of op het mobieltje? Johannes 12. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië. Naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende. En Lazarus was een van de mensen die bij hem met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. En de geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was namelijk een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden. Omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Tot zover de schriftlezing. We zien een aantal aspecten. Er worden twee gedeeltes gelezen. Nogmaals, het eerste gedeelte, conflict tussen Martha en Maria. Het tweede gedeelte heb ik niet gelezen, de opwekking van Lazarus. Boeiend om te lezen ook in Johannes. En daarna het derde gedeelte, dus eigenlijk drie momenten waar we zien dat Maria de voeten van de Heer Jezus zalft. En het eerste punt is dienstbereid. En met die dienstbaarheid zijn we misschien eigenlijk allemaal wel een beetje gekoppeld. Want ik weet niet hoe het u zit, maar ik ben altijd wel geneigd om gericht te zijn op dingen die je moet doen. Ik ben doelgericht, zoals ze dat heten. En dat merk ik zodra ik iets bereikt heb of waar ik mijn focus op heb en het is afgelopen, word ik wel onrustig. Wil ik weer iets gaan doen? Denk ik van nou, wat moeten we nu weer doen? Gewoon om jezelf bezig te houden. Maar als je dat ook geestelijk ziet, in het geestelijk leven, kan dat ook het geval zijn. En hier zie je Martha, de oudste, die eigenlijk als kinderlijk en onvolwassen klinkt. Want wat gebeurt er? We hebben het zojuist gelezen. Zij was waarschijnlijk de baas in huis. Ze had misschien wel de leiding van het huishouden, zo komt het wel over. En ze is bezig. Ze is aan het presteren. Ze is aan het handelen. Ze bewijst zichzelf misschien wel ten opzichte van de ander en voor zichzelf. Waarom kunnen we dat zeggen? Omdat eigenlijk de reactie verraadt het al. En de vraag die ik me gelijk zelf stelde was dit. Een bekend voorbeeld natuurlijk. Zijn wij Martha of Maria? Wat is mijn drijfveer dat ik zo bezig ben? En dat bedoel ik in de gemeente. Geestelijk. Waarom ben je zo bezig met de dingen die je moet doen? Ja, dat is voor God die heeft me gaven gegeven. Dat zal allemaal wel, maar wat is je letterlijke drijfveer? Martha was ook bezig om domweg te presteren. En dat komen we heel erg tegen in hoe zij ermee omgaat. Martha toonde wel hele goede eigenschappen. Want in het begin denk je altijd Martha, Maria, Martha wordt het wordt steeds slechter. En denk je, nou ja, niemand wil op Martha lijken. Maar het is een bepaalde karaktereigenschap wat Petrus ook had. Petrus was een fel ventje. Hup, oor van de dienstknecht eraf toen Jezus gevangen genomen werd. 3 keer, ik verloochen u niet, Heer. Maar dat deed hij wel. Maar het hart zat wel op de goede plek. Petrus, daar zou hij zijn gemeente opbouwen. Even los, gaat er niet helemaal theologisch op in, maar het zal over je gezegd worden. En dat zijn aspecten, de karaktereigenschappen die je hebt, is op zich niet fout. Maar de een heeft het gewoon makkelijker als de ander. Het is gewoon zo. De vraag is, wat doe je met je karaktereigenschappen en hoe sta je ermee in de dienst van de Heer? En dan heeft de een die helemaal een beetje rustiger is, het soms misschien makkelijker. Dat zou best kunnen. Maar de Bijbel maakt daar helemaal geen verschil in. Daarom haal ik Petrus aan. En bij Martha zie je dat ook. Want wat deed Martha? Die was heel gastvrij naar de Heer Jezus. We kunnen dat namelijk zien als je een ander voorbeeld pakt uit Lucas 7. We gaan het niet lezen, maar daar komt Jezus bij Simon de Farizeer. Daar komt hij binnen en daar zijn allemaal schriftgeleerden. En dan wordt hij een beetje allemaal onderzocht en een beetje bevuurd met allemaal vragen. En wat gebeurt er dan? Alles was netjes gemaakt, het huis was geveest op orde. Maar helaas, er was iets wat niet er was. Simon de gastheer was punctueel geweest in het observeren van de verbodsbepalingen. De rituelen, de ceremonieën. Alles deed hij goed als een farizeer moest doen. Wat hij moest doen. En wat gebeurt er dan op het moment? Dan komt er een andere Maria. Die wast ook de voeten van de Heer Jezus. Dus niet deze Maria. Was al eerder gebeurd. En daar wordt eigenlijk een beetje schande van gesproken. En wat zegt de Heer Jezus dan in Lucas 7 vers 44? Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, fariseer, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. En je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Het wassen van de voeten van een gast in het Midden-Oosten in die eeuw stond gelijk met het aanbod om een jas van een gast aan te nemen. Door het niet te doen, gaf je aan dat je hoopte dat de gast snel zou vertrekken. Hij begroet hem ook niet. Dat stond gelijk aan, je bent mijn vijand. Zo kwam die binnen bij Simon, bij Martha niet, werd die gastvrij ontvangen. En dat moeten we niet vergeten. Heel haar focus was goed, alleen haar uiting niet. En wat gebeurt er dan? De irritatie met Martha en Maria. Ze geeft op subtiele wijze aan, denk ik zomaar, dat Maria eigenlijk ook maar iets moet doen. En misschien stond ze wel met de potten te rammelen. Weet je, je bent op dienen en weet ik het allemaal. En dan kom je de keuken in en dan zie je allemaal dit soort dingen staan. En dan denk je van, jongens, kan Maria ook niet een beetje gaan helpen? Zie je me niet aan het werk? Misschien stoot ze er wel aan. Maar subtiel zal ze het vast hebben laten merken. We weten het niet. Maar ik denk dat we wel zo geweest zouden zijn. Want we kunnen hele sterke signalen geven, vooral non-verbaal. We schijnen veel meer non-verbaal te communiceren dan verbaal. En dat zie je ook altijd in de gemeente, maar dat zie je zeker als je in het onderwijs zit. Als je 30 jongeren voor je hebt en weet ik het, je krijgt heel veel signalen naar je toe. Zonder dat ze iets zeggen. Maar misschien heeft zij dat ook wel gedaan en misschien heeft ze wel iets gezegd. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat zij gewoon domweg boos wordt. Ze begon te snauwen. Ze begon dingen te zeggen en ook rechtstreeks naar de Heer Jezus bij te betrekken. Kan het u niet schelen dat Maria niets doet? En toen vroeg ik de vraag ook voor mezelf. Ben ik wel eens in die valkuil gelopen dat ik bezig was voor de gemeente bezig te zijn. En dat je eigenlijk denkt van waarom doen anderen dit niet? Dat kan ook zijn als je helemaal geen taak doet. Hè? Dat is heel veilig om te zitten en alleen maar commentaar te geven. Het is hetzelfde als Martha. Ik snap niet dat ze dit niet doen. Ik snap niet dat ze dat niet doen. Wat we vaak doen dan, is dat we door de bril waar we de wereld mee kijken, dat we die eigenlijk denken van die bril, zoals ik de wereld zie, moeten die anderen het ook zien. Zoals ik de Heer zie, moet die anderen het ook ervaren. Zoals ik mijn taak doe, ik snap niet dat anderen dat ook niet doen. En als je niet uitkijkt, komt er wraak, bitterheid, boosheid en allerlei dingen komen omhoog. En dat zag je bij Martha eruit komen. We moeten ook niet vergeten dat Martha wel degelijk in de Heer Jezus geloofde. Op het moment dat Lazarus stierf, dat is later, dan komt zij rennend naar buiten naar de Heer Jezus. Als u er geweest was, dan had hij niet geleefd. En dan zegt hij, geloof je dat ik de Messias ben? Ik geloof dat u de Messias bent, zegt ze. Dat was Martha. Dus ga er niet wegplaatsen. Oh, maar dat is... Nee, dat was gewoon, even in onze termen hier, een evangelisch christen. Laten we het zo gewoon noemen. Alleen een beetje met een flinke drijf die je nodig hebt. Nou, ik kan me daar op zich wel mee spiegelen, eerlijk gezegd. Gelukkig zijn jullie allemaal Maria's, dus dat scheelt. Maar het gaat... De vraag is gewoon, want er gebeurt namelijk iets heel moois. Het is soms zo lastig, maar wat Martha doet is gewoon keihard de wet neerleggen. Laat haar werken. Waarom? Kijk eens hoe ik bezig ben. Kan het u niks schelen, zegt ze tegen de Heer. Kan het u niks schelen tegen de Heer? Oftewel, zeg u er eens wat van. God, wat denkt u wat ik doe? Maanden ben ik bezig. De rest doet helemaal niks. Kan het u niks schelen? Het is toch uw gemeen? Nou, vul alles maar in. Het is heel makkelijk gedaan. En dat weten we ook, omdat we gewoon mens zijn. We hebben altijd de valkuilen. En weet je wat het lastige is? Wij zijn veel meer gefocust op dat wat we fout doen. En dat merk je in het onderwijs heel vaak. Doe er zelf van mee. Kijk je na. Zet je alle fouten neer. Een 7. Wat heb ik fout gedaan? De kunst is om tegen die kids te zeggen van, joh, dat heb je hartstikke goed gedaan. Dat kan je beter doen. Anders verwoorden. Dat noemen ze tegenwoordig coaching. Dat is een modeverschijnsel, maar wel een hele goeie hoor. Want we gaan anders kijken, we gaan anders denken. Maar geestelijk moeten we dat ook doen. We zitten zo vaak te kijken naar de dingen die Martha doet. En dan zeggen we, ja, ik weet het, ik ben zo'n... Ik faal ook. Ja, ik ken dat zo erg. Nou, dat mag. Dat mag. De vraag is wat je ermee doet. Want Martha was een gelovig iemand. Martha sprak haar geloof uit aan de Heer. Die had haar hart op de goede plaats. Alleen op dit moment niet, want de boosheid kwam omhoog. Maria moest ook zo gaan werken. Nou, dat is maar de vraag. Want wat zegt de Heer Jezus? Zij heeft het beste gekozen. aanbidding gaat boven dienstbaarheid. Aanbidding gaat boven dienstbaarheid. Het is heel goed voor mij, ik hou het veilig, om gewoon domweg eens te stoppen soms, niets aan te trekken wat anderen zeggen en bij de voeten van de Heer te zijn. Ja, maar dan gaat de gemeente. Het is zijn gemeente. Ja, maar dan even terug naar het eigen gezin misschien wel. Ja, maar dan. Je bent in mijn hand, het is mijn gezin. Die heb ik jou gegeven. Dat je focus verandert. En dat zegt hij hier. Zij heeft het beste gekozen. Dus dat liet in dat het andere ook goed was. Alleen dit was het beste. Terwijl hij zegt, ja, maar wie brengt de koffie dan? Nou, dan drink je toch een keer geen koffie. Ja, dat is even mijn interpretatie dan, hè. Tuurlijk moet de koffie gebracht worden. En dat is allemaal even belangrijk. Maar het gaat eraan, hoe ga je ermee om? En ik heb het antwoord niet, hè. Ik zeg ook niet, je moet zo en zo doen. Jezus zegt alleen, op een hele liefdevolle manier, die zegt niet van, nou, Martha, hoe haal je het in je hoofd om mij erbij te betrekken? Dat is jouw hart wat zo slecht is. Maria heeft het beste gekozen, moet je zo'n voorbeeld aannemen. En ga nou maar weer de keuken schoonmaken. Maar zo denken wij. Hij doet het heel liefdevol. Martha, Martha. Wat doe je nou? Zij heeft het beste gekozen. En weet je wat zo mooi is? Later in het tweede gedeelte wat we gelezen hebben, dus de derde eigenlijk, later is ze gestorven en opgestaan, dan kom je ze weer tegen. En daar is ze ook aan dienen. Martha diende. En je hoort voor de rest niks. Geen verwijt. Ze is niet veranderd. Ze doet nog steeds de dingen. Martha diende. Wees wie je bent. Je mag het gewoon blijven doen. Die dingen die je op je hart hebt. Ik mag nog steeds blijven werken in de gemeente gewoon. Maar met welke hartsgesteldheid? Daar gaat het om. En dan zegt de Heer Jezus, belangrijk is dat je gewoon letterlijk bij de voeten van de Heer Jezus blijft. Aanbidding is beter dan dienstbaarheid. Het tweede heb ik nederigheid genoemd. Welke lessen kunnen we leren uit de terechtwijzing van Martha? Dat is de eerdere nederigheid. Romeinen 12 vers 10 zegt dit. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen en acht de ander hoger dan uzelf. Het woord van de Heer zegt dit. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen en acht de ander hoger dan uzelf. 1 Petrus 5 vers 5. En u, jongeren, moet van jullie kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet iedereen van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij genade. De ander is altijd hoger in de Gods ogen. Altijd. Ik zeg het, daarom zei ik het net, ik begon met mezelf, hè, dus ik blijf lekker bij mezelf. Filippenzen 2 vers 4. 2 vers 3 en 4. Handel niet uit geldingsgedrang of eigen gewaan. Heer, kan het u niks schelen, zei Maria of Martha. Handel dan niet naar. Het was maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van een ander. Kan het u niks schelen dat zij daar zit? En de Bijbel laat keer op keer zien, de ander moet je hoger achten. We gaan de onderste weg. En weet je wat de Filippenzen zeggen in vers 5? Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Oh, daar kan ik nooit aan voldoen, denk ik dan. Dat kan ik ook niet. En ik denk dat dat de sleutel is voor Martha. Ik kan het ook niet. Elke keer als je denkt van ik moet het doen, ben je al fout bij. Ik kan het niet. En dat is heerlijk. Als je dan dingen gaat doen, ik kan het niet. Ik moet Christus hebben, ik moet de geest hebben. Ik moet de hulp hebben. He, wat je net zei, hij is altijd bij me. Toen zei ik van bij mij ook, dus we moeten hem delen. Maar zo is het wel. Hij is bij iedereen die hem in je hart draagt. De Heer Jezus Christus komt in je hart wonen als je hem belijdt als redder en verlosser. Je hebt de Heilige Geest. Die zit dan hier in een hoekje en als hij dat doet, dan doen wij er niks mee. Die nodig je uit, elke dag weer. Vul me, Heer. Werk door me, Heer. Geef mij liefde. Oh, die heb ik al van u gehad. Wilt u die liefde door me heen werken? Een hele andere mindsetting. En als je dan denkt, dan loop je misschien te bedienen en dan zie je al die mensen aan de voeten van de Heer zien, zie je zitten. En dan denk je, wow, Het feit dat ik dien, kunnen zij daar zitten. En zo werkt het. Je acht de ander hoger. En dat is heel moeilijk, we hebben de Heer daarvoor nodig. De discipelen deden dat zelf ook. Op de avond dat hij verraden werd, niemand wilde de voeten wassen. Toen deed de Heer het maar. Ik probeer me dat voor te stellen. Nou heb ik een hele rare teen, serieus, mijn nagel is helemaal gescheurd. En dan denk ik, ja serieus, alleen dat al, kan je nagaan hoe een mens zit. Ik stel je voor dat ik kom, moet mijn sokken doen, dan zien ze die teen, moet hij mijn voeten helemaal zo wassen. Nou, het slaat helemaal nergens op. Maar in die tijd liepen ze wel met sandalen, dan heb je nog vieze voeten ook. En niemand wilde het, hè? En Jezus zegt, dan doe ik het wel. Serve like Jesus. Martha had het mis in haar oordeel en ze dacht dat Maria lui was. In werkelijkheid had Maria haar hart op de juiste plaats. Haar gedachten waren egocentrisch geworden en ze plaatste zichzelf in het centrum. Want iedereen moest doen zoals zij. Haar trotse gekwetste houding opende de weg voor andere soorten kwaad. Boosheid, afkeer, jaloezie, wantrouwen, kritische geest, veroordeling, onvriendelijkheid. Weet u, het is zo makkelijk gedaan. En nou lijkt het echt wel, oh, dat mogen we niet doen. Nee, maar dat mogen we ook niet doen. Maar het gebeurt gewoon, want we leven in deze wereld. En de vraag is, van hoe gaan we ermee om? En dan vind ik het mooie, als je die optelsom als het ware ziet. Je hebt dit conflict, daarna lees je door en dan kom je tegen dat Lazarus sterft. Dat waren zussen en broer. En op dat moment als je dat verhaal leest, en dat daag ik uit van lees dat verhaal, dan zeggen ze van we moeten de Heer Jezus halen. Maar die bleef gewoon nog ergens anders. Dus die hoorde ervan, oh Lazarus is gestorven. En die bleef gewoon. Of die was ziek. Dus die ging dood, dus hij kwam te laat. Letterlijk te laat, want de lijkengeur was er al. En wat gebeurt er? Iets boeiends. Jezus wordt zeer verdrietig. Hij had hen lief, zegt het woord, alle drie. Hij had hen alle drie lief. Belangrijk. Er staat letterlijk in het woord, hij had Martha, Maria en Lazarus lief. Martha ook. Dus als u zich vereenzelvigt met Martha, dan heeft u nog steeds lief. En Lazarus gaat dood en hij wordt helemaal verdrietig en Martha rent het huis uit. En Maria blijft stil in het huis achter. Dan zie je ook weer die karaktereigenschappen. En Lazarus wordt opgewekt uit de dood. Lazarus leeft. Maar de voorzitter zegt ze in dat geval, kan het u iets niet schelen, zei ze. Kan het u niet schelen? En later wordt haar eigen broer uit de dood opgewekt. Kan het de Heer echt niet schelen? De vraag is aan u, en natuurlijk ook gewoon voor onszelf, voor mijzelf. Als je gewoon je leven leidt, hoe vaak heeft u het verwijt onbewust gemaakt naar de Heer Jezus Christus? Kan het u niet schelen? Omdat we niet direct het antwoord krijgen of niet direct de vraag krijgen. En dan kom je later in de periode, dan zie je in één keer Gods opstandingskracht. Gods geweldige almacht door de Heer Jezus werken. En als je dan doortrekt in het verhaal, kom je een andere situatie tegen. En dat heb ik natuurlijk al genoemd. En dat is de aanbidding. En de aanbidding, die zien we door Maria plaatsvinden. En dan lazen we in Johannes 12, 6 dagen voor de Pasen. 6 dagen voor Pasen is cruciaal. Op dat moment doet Maria deze handeling. Zij waren in Betanië. Zij waren bij een persoon, Simon, een andere Simon, niet de fariseer. Simon de Melaatse, lezen we. Daar waren ze in hun huis. Dat betekent dat Simon genezen was. Want een Melaatse in Leviticus staat, en moet je helemaal geen aanraking, daar kom je niet in de buurt. Dus ze waren in het huis bij Simon de Melaatse. Melaatsheid is een beeld van de zonde. Dat was weggenomen bij Simon. Martha was daar aanwezig, dienen. Lees je ook, Martha diende. Niks aan de hand, je hoort er helemaal geen verwijt meer. Ze heeft iets geleerd. Ze doet gewoon de dingen voor de Heer. Maria, die zalft de voeten van de Heer Jezus met olie. En wie is aanwezig? Lazarus. Wat een gezelschap. Moet je voorstellen, dan zeg je daar, je broer was dood. En die leeft gewoon weer. 4 dagen in het graf. En je bent weer met de Heer Jezus. En je hebt dit gezelschap bij elkaar met een paar discipelen. Simon, de laatste die genezen is. Lazarus die dood geweest is en die zit er. Nou Lazarus, dat is niet normaal. Weet je hoe wij in de rot gezeten hebben die 3 dagen? We roken je al. En dan zit hij erbij. En de discipelen en dan is Jezus daar. En dan komt Maria en die valt op haar knieën en die pakt nardusolie en die zalft zijn voeten en ze droogt het met haar haren. In Betanië. 5 keer vinden we in de evangelie van Lucas dat mensen aan de voeten van de Heer vallen. Elke keer met een eigen kenmerk. De eerste keer een zondares die de voeten van de Heer Jezus zalft. Die heb ik net genoemd. In het huis van Simon de Farizeeër. Dat deed zij ook. Haar zonden werden vergeven. Al waren het er vele, want zij heeft liefde betoond. En de Farizeeën waren witheid, want die dachten van wie is hij dat hij de zonde kan vergeven. Dat was de eerste keer. Daarna zie je een ex-bezetene die zich aan de voeten van de Heer neerzet. En hij wordt heen gezonden, weggezonden om te getuigen. Hij had een demon en Jezus bevrijdde hem. Hij viel aan de voeten van de Heer neer. Daarna zie je Jairus. Een diepe smart die hij heeft, komt hij brengen bij de Heer Jezus en valt aan de voeten van de Heer. Het vierde gedeelte is hier, Maria. In dit gedeelte valt ze aan de voeten van de Heer. En het laatste gedeelte heb ik niet meer opgeschreven. Maar er is nog een moment. De vierde keer dat zij dat hier doet. Elke keer zie je dat mensen zich aan de voeten van de Heer Jezus neerleggen. De beste plaats. Dadelijk gaan we naar huis. Want de drukte weer in. En misschien doe je letterlijk dat je gewoon in je eigen kamer symbolisch op je knieën gaat, of in je stoel, of in je gedachten. Maar dat je aan de voeten van de Heer Jezus komt en je zegt, hier ben ik. En zij deed dat namelijk in Betanië. En het mooie is van Betanië, is dat namelijk het een diepere betekenis heeft. 6 dagen voor Pascha ging de hoge priester een lam halen. Een lam voor het Pascha, wat 6 dagen daarna zou gevierd worden. En dat lam, dat kwam namelijk ergens vandaan. 3 kerijen waar hij vandaan kwam, Betanië. De Heer Jezus ging ook naar Betanië om Lazarus op te wekken. En hij was daar ook toen zijn voeten gezalfd werden. Dat was geen toeval. 6 dagen van tevoren zie je een hoge priester wegtrekken. Een paar dagreizen, heel weinig. Gaat naar Betanië, die gaat daar een lam uitzoeken die perfect is. Die wordt gekeurd, die wordt 4 dagen lang daar onderzocht. En dat zie je ook bij dit beeld. Is die goed? Elke Israëliet zocht een lammetje uit in deze periode. Werd helemaal geïnspecteerd en die was 4 dagen in het gezin. Om te kijken of het perfect was. Jezus zie je in dit moment in het gezin van Martha, Maria en Lazarus die opgestaan is uit de dood bij Simon de Melaatse. Allemaal fariseeën erom. Als je het hele gedeelte leest wordt hij constant ondervraagd. Net of ze gaan kijken wie ben jij, wie ben jij. En hij wordt afgekeurd. Wie is die Jezus die Lazarus opgericht heeft uit de dood? Iedereen loopt achter hem aan. Moeten hem niet, hij moet weg. En Maria, een vrouw, valt aan zijn voeten neer. Zalft zijn voeten met olie. Met het oog op zijn begrafenis. Want dat zegt Jezus zelf. Laat haar, want zij doet dat met het oog op mijn begrafenis. Het lam wat aanwezig was in Betanië werd goedgekeurd. Door Maria. We leven in de tijd na Pasen. Nog 2 weken. En hier, dat hadden zij ook, een weekje korter. En je ziet dat Martha of Maria iets heel belangrijks doet. Het lam wordt geïnspecteerd zonder dat iemand het wist in Betanië en afgekeurd. En het betekent ook dat ze dan het lam uitkiezen en heiligen noemen ze dat. En dan wordt hij geheiligd en bevestigd. Op het moment dat Maria zijn voeten zalft, bevestigt Maria, dit is de Messias, dit is de Christus, die de dood zal ingaan over 6 dagen. Daarom is zo'n krachtige betekenis. In de toekomst zal over deze vrouw gesproken worden. Zei hij van die eerste, maar ook van deze. En dan moet je voorstellen dat het gebeurt allemaal terwijl Lazarus aanwezig is. Zouden zij de verwachting gehad hebben? Dan zit je daar, dan gebeurt het. Hij heeft verschillende keren gezegd, ik zal sterven. Zouden ze letterlijk gedacht hebben, hij gaat sterven. Maria wist het. Dat staat er ook. Zij doet dat voor mijn dood. Maar had ze ook de verwachting, hij zal opstaan? Ik heb geen flauw idee, maar wij hebben hem wel. Wij hebben hem wel. Dus ga je terug naar het begin. Hoe ze eerst leefden in een conflict situatie met elkaar. En dan zie ik dat een beetje als de wet en de genade. Dat je voordat de opstanding geweest is van Lazarus, dat je daarvoor de Heer Jezus wel kent. En je bent met de Heer Jezus bezig en hij komt bij je en hij zegt van je, ik heb Martha, Maria en Lazarus lief. En hij noemt jouw naam en zegt, ik heb jou lief. Maar je voelt je als Martha. Omdat je gewoon in het huis bezig bent als Martha. Ziet u niet dat ik dit doe? Kan het u niks schelen? En je hebt een beeld van de Heer die wrong is. Je plaatst je eigen bril over alles heen. Maar je vergeet eigenlijk om te zeggen, Heer, mag ik de wereld zien zoals u hem ziet? Mag ik de andere hoger achten dan mezelf? Laat ik die andere hoger plaatsen. Dit is mijn verwachting, maar ik heb het niet nodig om die verwachting van die anderen te krijgen. Of die bevestiging. Oh, wat zoeken we veel bevestiging van anderen. Wat zijn wij vaak bezig om de bevestiging alleen maar van anderen te krijgen. Om dingen te zeggen wat we allemaal niet gedaan hebben. Om dingen te benoemen wat we allemaal niet doen. Want dit doe ik, dit doe ik, dit doe ik. Plus, plus, plusje. Hebben we helemaal niet nodig. We hebben de Heer. En als je tegen niemand zegt, maak het geen bal uit. Dat is bevrijding. Want dan kan je zeggen van jongens, ik ga bij de voeten van de Heer zitten. En lekker boeien wat anderen zeggen. Want ik heb mijn relatie met de Heer. En als we op dat moment de ander hoger achten, dan valt dat op een bed, jongens. Dat wil je niet weten. Dat is fantastisch, want iedereen zegt dan van, dat is goed. Want weet je wat het probleem van Maria, van Martha was? Jezus zei, waarom jij zo bezorgd? Lees het stuk maar. Waarom ben je zo bezorgd? Bezorgdheid, dat lees je ook in, nou ja, in de gelijkenis van de zaaier. Kom je het ook tegen. Hè? Dan wordt het evangelie gezaaid. En wat zie je dan? Dan wordt het uitgelegd en dan staat uit. Om de zorg van de wereld, gewoon de zorg die je hebt, wordt het weggeroofd. Bezorgdheid is eigenlijk gewoon ongeloof. En dat is heel moeilijk, hè? Want het gaat er maar. Natuurlijk mag je bezorgd zijn, maar het ligt er aan. Waar breng je het? Breng je het in verwijten? Of zeg je bij de Heer, Heer, ik ben bezorgd. Ik krijg het gewoon niet uit mijn hoofd. Ik heb een broer nodig. Ik wil voor me laten bidden. Dit is niet van u. Ik wil de vrijheid krijgen. Ik wil de ander hoger achten. Vul maar in. En het is een heel complex iets. Nogmaals, ik heb er niet echt een antwoord op. Maar het is wel belangrijk dat we het gewoon zien hoe het functioneert. En op het moment dat de Heer Jezus liefdevol tegen haar zegt, Martha, Martha, dit is de beste plek. Dan zie je dat er iets verandert. Daarna zie je de opstanding van Lazarus. Een beeld natuurlijk van de macht van God zelf. En daarna zie je de bevestiging van de Heer Jezus. En hoe zit het ons leven? Wij leven nu, anno 2018. Wij weten alles wat er gebeurd is. En wij leven nu naar Pasen toe. Blijven we hangen in de emoties van Martha? Of zijn wij bereid om letterlijk tegen de Heer te zeggen, Heer, dank u wel voor de karaktereigenschappen die ik heb. Want het is ook mijn sterke kant waarmee ik u kan dienen. Maar ik wil het doen vanuit de plaats van aanbidding. En dan zie je in één keer, ik wil het doen vanuit die plaats na Golgotha. Aan uw voeten. Aan het kruis. En dan zie je in één keer Martha gewoon weer dienen. Wees wie je bent. Dat wat je gekregen hebt, mag je doen. Maar ik denk dat Martha niet meer zei van, kijk eens hoeveel kopjes ik schoongemaakt heb. Kijk eens hoe de keuken glimt. Kijk eens. Zo, dat heb ik gedaan. Dat is een van de grote gevaren. En ik denk dat het echt een wet is. En ook gewoon een stukje eigen rechtvaardiging. Want zodra wij onze eigen werken gaan vergroten, doen we het werk van de Heer teniet. Zodra we gaan zeggen van ons werk, maar wat ik doe en wat ik gedaan heb, mogen de anderen horen, dan brokkel als het ware het werk van de Heer af. Daar gaat het niet om. Doe dan het werk wat niemand ziet en zeg je, Heer, ik doe het voor u. En dan zet je het kruis in het centrum waar je misschien zelf alleen maar profijt van hebt. Wij hoeven dat niet voor een ander te doen. Wij hoeven geen rechtvaardiging van een ander. We hoeven geen bevestiging van een ander. Dat gaan we vanzelf krijgen, omdat iedereen de ander hoger acht. Dat is een heel ander systeem. Dan ga je gewoon zeggen van, ik ga het je anders bemoedigen. Dan komt het van een heel andere bron. Moeilijke materie vind ik zelf. Dit is nou zo'n les waarvan ik dacht van, ja, dat is heel mooi. Ik zei tegen Hanneke nog, ik vind het best lastig. Want het gaat over dingen die eigenlijk heel fout zijn. En het gaat dingen die wel goed zijn. Maar hoe zit dat nou bij je eigen leven? Het is voor mij ook nog een puzzel. Maar ik weet één ding. Ik weet waar de beste plaats is. En waar is die? aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dan hoeven we eigenlijk alleen maar één ding te doen. Soms eens een keer zeggen, ik ga een keer niet naar de vergadering. Soms een keer zeggen, ik doe nou eens niet wat ik al jaren doe. Ik ga bewust aan de voeten van de Heer Jezus. Laten we zegen dragen. Vader in de hemel, mogen u danken, Heer. En wat ik daarnet zei, zeg ik ook tegen u. Ik vind het een lastig thema in zoverre, omdat het zo ver onze menselijkheid raakt. Onze hartstochten. En zeker als je een sterke drijf hebt in bepaalde dingen, maar ook andere mensen die dat minder hebben, andere kwaliteiten, andere karaktereigenschappen, Heer. U zegt in eerste instantie in uw woord, Martha, Maria en Lazarus had Jezus lief. U heeft ze lief en dat zegt u tegen ons ook. Ik heb je lief, je bent mijn kind. U zei dat tegen Petrus, Heer, die zo gedreven was. Ik zal op jou mijn kerkgebouw, mijn gemeente bouwen. Martha, Martha. En zo spreekt u ook tegen ons. En Heer, in de kern is allemaal ons verlangen om aan uw voeten te zitten. En ik bid u zo, Heer Jezus, dat u ons wil helpen de komende week. Geleid door uw Heilige Geest. Om ook gewoon dan echt die stap te zetten. Om de tv uit te laten misschien. Niet dat de tv slecht is, maar om tijd vrij te maken. Om een keer misschien een afspraak die zoveel druk op ons legt, Heer. Om juist daar te zeggen van, Heer, ik geef het over in uw handen en ik neem nou echt eens tijd om bij u te zijn. Al is het 5 minuten. Wandelend door de natuur. Op strand. Door een boek. In een stoel. Heer, we willen onze hartgesteldheid laten zien zoals Maria had. Wij kunnen het niet. En we zijn zo vast aan deze wereld, Heer, met onze dingen, met de dingen die wij presteren voor u. Dat we het soms op anderen leggen. Vergeef ons. Vergeef ons, Heer, dat we andere broers en zussen bekijken, Heer, met een wetmatigheid die we zelf eigenlijk verzonnen hebben. Vergeef ons, Heer, als we gezegd hebben tegen u, kan het u iets schelen? En we bekritiseren de ander. We spreken woorden uit, Heer, waarvan u zou zeggen, Martha, Martha, vergeef ons. Help ons, Heer, door uw Heilige Geest, om de ander hoger te achten, zoals u het deed. Om dienstbaar te worden, zoals u deed. Heer, we hebben gezongen. U bent ons doel. U bent mijn hartverlangen. We willen bij uw voeten zijn, Heer. Geprezen zij uw naam. Amen.